Workum. Ook iedereen thuis die meekijkt via de livestream of meeluistert, welkom. Vanmorgen leidt onze oud-predikant Dominee de Groot uit Ede de dienst. Bloemen. De bloemen gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar zuster Kraai Jonker. Wie wil deze mooie bosbloemen bezorgen? Het adres vindt u aan het kaartje van aan de bloemen. Collecte. We mogen vandaag ook weer dienen met onze gaven. De drie doelcollecten deze zondag zijn de diaconiecollecte, collecte voor de kerk en collecte voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor de familie Den Toom in Zwitserland. Hier in de kerk worden de collectes gehouden bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Overleden. Voor het gevoel toch nog onverwacht is onze broeder, de heer Dirk van Hoorne, op maandagavond 19 oktober overleden. Hij mocht 82 jaar worden. Laten wij biddend en ondersteunend om zijn vrouw Adriana en haar familie heen staan. Na een moment van woord en gebed thuis heeft de begrafenis afgelopen vrijdag in besloten kring plaatsgevonden in Gorinchem. Opname. Er worden van deze dienst videoopnames gemaakt. U kunt dus herkenbaar in beeld komen. De camera's staan hier recht voor me en schuin in de hoek. Als dat voor u een probleem is, kunt u in de banken achter de camera's plaatsvinden. Middagdienst. Vanmiddag is er om 16:45 opnieuw een eredienst in de Grote Kerk en via ons YouTube-kanaal. Dominee J. van der Meijden uit Bergambach leidt de dienst. Vanmiddag is het een missionaire dienst, dus een speciale dienst. De jongeren die daar barwerk en Athletics in Action deden, komen aan het woord. We horen ook hoe het met onze uitgezonden missionaire werkers gaat. Schoonmaakhulp. De kosten zoeken nog hulp voor wat schoonmaakwerk na de dienst. Ongeveer 5 personen. Wie is bereid om te helpen? Wilt u uw hand opsteken alstublieft? Nou, dat moet in orde komen, dank u wel. Introïtes, laten we nu deze eredienst beginnen met het zingen van gezang 328, Heere Jezus, om uw woord. Iedereen een rijk gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We mogen vanmorgen elkaar ontmoeten. Ik begrijp dat de camera daar is en daar, dus ook de velen die thuis meeluisteren willen uiteraard hartelijk groeten. Ik kan u niet zien, maar u kunt mij wel zien. En zo is het ook in de verhouding met de Heere God. Wij kunnen hem niet zien, maar hij kan ons wel zien. En het is toch ook de bedoeling dat er een band gelegd wordt. Ook al kun je God niet zien. Ook vanmorgen door de Heilige Geest. En de Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Als we dat nou vanmorgen samen mogen ontvangen, dat zou geweldig zijn. We willen ook eerst zingen. Fijn dat het koor zingt. Psalm 139. Het gaat ook over het kennen van God, dat hij ons kent vooral. En dan heb je Psalm 139 natuurlijk, de psalm die dat zegt, niets is voor u bedekt. 1 en 2 uit Psalm 139. Ons voor God verontmoedigen vanmorgen eerst. Dat is altijd gepast om ons heel klein te maken voor onze grote God. Onze zonden te belijden, ook gezamenlijk. En dat doen wij ook in dat lied dat wij zo zingen. Ik kom tot u en hoor mijn gebed, vergeef mijn en onze. Je kunt ook een meervoud lezen. En reinig ons hart. Dat willen wij zingen als we geluisterd hebben naar de geboden van God. En ik lees vanmorgen vooral ook voor de kinderen een klein beetje een eenvoudiger versie. Ook voor de kinderen thuis. God heeft zijn geboden gegeven als regels voor ons leven. Dat heeft hij gedaan omdat hij niet wil dat wij in de slavernij van de zonde zouden leven, maar in vrijheid, want de Heer Jezus heeft ons daaruit verlost. Luister, het eerste gebod. Aanbid geen andere goden, maar mij alleen. Maak geen beeld van mij, want ik ben veel groter dan een beeld ooit kan zijn. En ik ben heel anders dan mensen die een beeld van mij maken en zich mij voorstellen. Maak geen verkeerd gebruik van mijn naam. Want dat kun je niet ongestraft doen. Houd de rustdag in ere. Want het is goed, het is niet goed voor je om elke dag te werken of alle dagen maar naar school te gaan. Op de rustdag wil ik je graag meer vertellen over wie ik ben, over wie jij bent en hoe je gelukkig en in vrede met mij en met je naasten kunt leven. Eer je vader en je moeder door naar hen te luisteren en hen te gehoorzamen, dat zal je goed doen. Dood niemand met je handen en ook niet met je woorden en ook niet in je gedachten. Wees trouw, steel niet, lieg niet, wees niet jaloers op anderen en niet hebberig als je denkt aan de mooie dingen die anderen hebben. De Heer Jezus heeft gezegd dat we hem zullen liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Tot zover. Voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, willen we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God, In deze kerk en thuis roepen wij uw naam aan. Want wat zouden we anders moeten doen? Andere namen verbleken. Namen van politici. Namen van machthebbers. Namen van onszelf, onze namen verbleken. Wij redden het zelf niet. Dat beseffen we in deze tijd extra. Maar wij mogen uw naam aanroepen. En wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En daarom zijn we hier en thuis en uw kerk op aarde op deze zondag. Om u te zoeken, Heere. Want we hebben het zo nodig dat uw aangezicht zoeken, uzelf zoeken, de Heer Jezus zoeken. Als jongeren, als ouderen, als kinderen, allemaal samen. En dat mag toch. We mogen u altijd aanroepen, die deur staat gelukkig open. In de nacht, als we niet slapen kunnen, als dingen ons kunnen benauwen. Maar ook op de dag. Wat is dat toch een geweldige gedachte, dat er één adres is waar we altijd terecht kunnen, zolang we leven. En daarom moeten we u ook wel zoeken in ons leven, want ja, u blijft ook niet altijd nodig. En vanmorgen zijn we samen om de Bijbel te lezen, onze zonden te belijden. Dat hebben we ook in het prachtige lied gedaan. En we mogen alles voor u uitzeggen, o God. En gelukkig is er bij u vergeving door de Heere Jezus. En altijd weer een nieuwe start, weer mogelijkheden waar wij het niet kunnen maken. En daar maakt u het. En u zegt, mijn zoon en mijn dochter, geef mij jouw hart. Kom bij mij, kom dichterbij. Gelukkig komt u dichter bij ons, Heere. U houdt geen afstand, ook niet die anderhalve meter. U komt in een mensenhart. Door de kracht en de overmacht van uw Heilige Geest. En u wilt al onze smetten, al onze zonden op u nemen, Heere Jezus. Dan Golgotha naar het kruis. En daar mag ook vanmorgen van horen. Hoe wij ook door de zonde doortrokken zijn of besmet zijn. Het kwaad in een mensenhart. Maar u weet raad, u alleen. Wilt u zo ook vanmorgen bij ons zijn. En heel nadrukkelijk tot ons spreken, tot ons allemaal. U kent alle omstandigheden, wij kennen elkaar een beetje soms, of heel weinig, of toch wel meer. Maar u kent ons door en door, Psalm 139, u weet wat we nodig hebben. En doe ons dan met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Bidden voor alle voorgangers deze morgen en de diensten die gehouden worden, allemaal op andere wijze dan normaal, maar wilt u het zegenen, Heere. Bidden voor de verkondiging in alle landen ook, waar het moeilijk is. Nog veel moeilijker dan hier. Mensen vervolgd worden. Om het geloof. Mensen alles kwijtraken. Soms gemarteld worden. Denk aan uw volk, o God, op deze grote wereld in Somalië, Midden-Oosten. En waar het ook is. Myanmar, Zuidoost-Azië. Ontfermt u zich over die kleine gemeente in boeddhistische landen of hindoeïstische landen waar het zoveel moeilijker is. Geef volharding, Heere God, en ook aan ons hier in het Westen, opdat u niet verloochene, maar uw trouw zullen volgen tot het einde. Wees met ons en met uw volk Israël, waar het begonnen is, de oudste zoon. Wilt u het woord ook daar zegenen en ons allen brengen, Jood en Heiden, aan de voet van het kruis. Hoor ons en zegen ons in Christus' naam. Amen. Ik wil met u nadenken over een psalm vanmorgen, psalm 142. Deze tijd is ook toch wel weer om op de psalmen terug te vallen. Ik weet hoe het met u is in uw eigen leven wat jij 's avonds leest als je naar bed gaat. Toch wel vaak ook alweer een psalm, hè? Dat je, die psalmen, daar valt de mens vaak ook op terug. En dat is psalm 142, maar de achtergrond is 1 Samuel 22. Dus ik lees nog een stukje daarvoor uit de Samuelboeken. 1 Samuel 22, de eerste 2 versen. 1 Samuel 22, toen ging David daar vandaan, en dat is dan het land van de Filistijnen in Gat waar hij tevoren was, en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had, en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Dan dus de psalm 142. Dan is David dus inderdaad in die spelonk. Ik denk over deze psalm na. Een onderwijzing van David, een gebed toen hij in de grot was. Met mijn stem roep ik tot de Heere, met mijn stem smeek ik de Heere. Ik stort mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik maak voor zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend. Toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad. Ze hebben een strik voor mij verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik keek aan mijn rechterhand en zie, er was niemand die naar mij omzag. Voor mij was de mogelijkheid om ontvluchten verloren. Niemand zorgde voor mijn ziel. Tot u roep ik, Heere. Ik zeg, u bent mijn toevlucht, mijn deel in het land van de levenden. Sla acht op mijn roepen. Want ik ben volkomen uitgeteerd, red mij van mijn vervolgers, want ze zijn machtiger dan ik. Leid mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. Rechtvaardigen zullen mij omringen, want u bent goed voor mij. Ik kom hier zo op terug. Iets uit Johannes 5, een paar versen. Johannes 5, dat is de derde schriftlezing, dus uit het Nieuwe Testament. U zult straks wel horen wat het verband is tussen deze drie gedeelten. Johannes 5, vers 5, daar was een man die 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij voor wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt en terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op. Neem je lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond. Nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. Psalm 142, dus drie gedachten. Het gaat eerst over niemand. Want er staat in vers 5, niemand zag naar mij om en niemand zorgde voor mijn ziel. Niemand. Tweede, iemand. Vers 5. Toen mijn geest in mij bezweek, kende u mijn pad. Iemand met een hoofdletter dus. En de derde cirkel is vers 8. De rechtvaardigen zullen mij omringen. Drie cirkels eigenlijk. De eerste is dus niemand. En dan iemand met een hoofdletter. Die mijn pad kent, en de derde zijn dus de rechtvaardigen of de vromen of de gemeente of hoe je het ziet. Dat is de derde cirkel. Ik doe ook een beetje zeggen, het gaat vanmorgen voor degene die de Heidelberger catechismus nog goed kennen van ellende, verlossing en dankbaarheid. Die drie gedachten zitten daar ook wel in. Eerst zingen we nog dezezelfde psalm, of wordt gezongen, en u thuis moet u vooral goed meezingen. Psalm 142, 1, 2 en 4. Psalm 142. We gaan nu luisteren naar de verkondiging, gemeente. En daarna zingen wij een lijdenslied. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Ik dacht dat dat lied ook mooi paste bij deze psalm. En dat is ook de kern altijd weer van de boodschap over de verlossing, de verlosser aan het kruis. Wilt u, zo hoorde ik van de week nog verschillende keren in de supermarkt in Ede, wilt u zoveel mogelijk alleen komen? Want dat is beter in deze tijd voor jezelf en voor anderen. En voor de veiligheid. Kom alleen. Alleen, sommigen zeggen ik kan heel goed alleen zijn. Anderen hebben daar ook juist heel veel moeite mee. Het was ook pas de week tegen de eenzaamheid, zo las ik. Vooral als je niemand hebt, hè? Als je niemand hebt om mee te praten. Pas was er ook de week tegen het pesten en ik las van een meisje dat gepest werd op school. Maar ze wilde er met niemand over praten. Ook thuis niet. Op dat moment was er een scheur in de trui. En dat kwam door de pesters. Maar ze deed alsof dat gewoon een ongelukje was. Ze wilde er niet over praten. Gepest. Ze kwam alleen te staan. Niemand. Iemand zei me eens een keer op huisbezoek, wat ik u nu vanmorgen verteld heb, dat heb ik nog aan niemand ooit gezegd. Ik heb het altijd mijn leven lang voor mezelf gehouden. En toen ze mij dat vertelde, toen luchtte het haar toch wel erg op dat ze toch aan iemand had durven vertellen. Niemand. Het meest aangrijpende voorbeeld ook voor de kinderen, want ik zat zelf ook te denken, welk voorbeeld heb je nou bij de hand? Toen we nog in de zending in Peru waren, was er iemand gestorven in het ziekenhuis. En of ik opgebeld, ik weet het niet meer, maar in ieder geval, die vrouw had niemand om begraven te worden. Ik dacht, nou, wij als kerk kunnen dat natuurlijk doen, een schepsel van God. Dus ik ben er naartoe gegaan. En schrik niet, die overledene lag in de gang in een kruiwagen. Niemand om haar te begraven. Dat hebben we met elkaar gedaan. Gelukkig kon dat. In de Bijbel, gemeente, heb je ook wel mensen die eenzaam zijn. Mensen, ja, door de lockdown zeggen we vandaag. Denk aan die man in Bethesda. Hè? Ik heb dat voorgelezen. 38 jaar ziek. En eigenlijk niemand die hem eens kon meenemen naar het water. Dan had hij toch nog een kans gehad om gezond te worden. Ik heb geen mens, zegt hij tegen je. Ik heb geen mens. Paulus, geweten Paulus ook. Hij, als je de brief van Timotheus leest, dan zegt hij ergens, hij moest voor het gerecht komen. Er was niemand heeft me bijgestaan. Ze hebben hem allemaal verlaten. Toen was hij ook alleen. En vooral de Heer Jezus, gemeente Gethsemane. Hij was alleen. Eerst waren er nog 3 discipelen, weet u wel. Maar dan gaat hij toch verder op een steenworp afstand. Alleen, worstelend. De strijd heeft hij toch alleen doorstreden. En Israël nog een voorbeeld, was pas Israël zondag. Israël als volk staat ook vaak alleen. Er zijn nog wat contacten met andere landen, nu ook met Soedan, maar toch over het algemeen een volk dat alleen staat op de wereld. Dat is ook Psalm 142. Dan is David in de spelonk. Hij was wel tot koning gezalfd, maar wanneer zou daar ooit iets van terechtkomen, hè? Hij zat in de spelonk, in de grot. En daar zal wel die geschiedenis, 1 Samuel 22, de spelonk van Adullam mee bedoeld zijn. Hij is op de vlucht voor Saul, koning Saul. David kruipt in de grot en daar zit hij dan. Gemeente, ik stel me dat voor, jongens en meisjes, dat je daar zit met een bonzend hart. Zullen ze me pakken, zullen ze me vinden of niet? De soldaten van koning Saul. Een spannende situatie. Psalm 142 heeft het in vers 7 over vervolgers, over een gevangenis. In vers 8 een grot. Dat er geen mogelijkheid is om te ontvluchten, om te ontsnappen. Geen escape. Hij kan geen kant uit. Hij zit klem in de spelonk. Een noodsituatie. In vers 7, daar heeft David het over dat hij verzwakt is. Dat hij ook helemaal uitgeteerd raakt. Vers 4 zegt dat zijn geest en hem bezwijkt. Dus lichaam en geest, dat hangt met elkaar samen natuurlijk. Hij is helemaal op het nulpunt, David. heeft eigenlijk niks meer om bij te zetten. Nog even, het is afgelopen. En dan dus dat woordje niemand. Hè? In vers 5 staat dat twee keer. Niemand die mij kende, zegt de Statenvertaling. De herziende Statenvertaling zegt niemand die naar mij omzag. Niemand zorgde voor mijn ziel, dat betekent voor mijn leven. Niemand die je kent, die van je af weet en je hulp kan bieden. Aangrijpend gemeente David en misschien ook u en jij ook wel eens in een bepaalde situatie. En de Heer Jezus zeker, niemand was bij hem. Jesaja 63, die aangrijpende tekst. Ik heb de pers alleen getreden, de wijnpersbak van Gods toren. Niemand van de volken was met mij. Niemand in Gethsemane, niemand op Golgotha verlaten door God en mensen. Dat is het eerste. Niemand. Tweede is iemand. Met een hoofdletter. Iemand. Dat is gemeente in deze psalm, dat hebt u wel gemerkt, de Heere God. Hij komt drie keer gelukkig voor in deze psalm. Yahweh. De God van Israël. Levende God, de betrouwbare God. Hij wordt genoemd in vers 2, twee keer. En in vers 6. Is gelukkig gemeente een adres. Ik vind het toch fijn dat ik u dat ook vanmorgen mag zeggen. Als er toch geen adres was. Met een hoofdletter geen adres. Waar zouden we het zoeken? Beste adres, juist als je klem zit, juist als niemand jou kan aanvoelen en helpen, gelukkig is hij er dan, gemeente, want anders was ik vergaan, zegt de psalmist, in smart en rouw. Dan was David echt in die grot omgekomen en gedood. Maar er komt uitkomst. Hoe dan? Wel, er staan in deze psalm allerlei werkwoorden en die kunt u ook wel een beetje op uzelf toepassen. Er staat twee keer het woordje roepen, in vers 2 en in vers 6. Het woordje aanroepen of roepen uit de nood of schreien staat er eigenlijk in het Hebreeuws. In vers 2 staat ook dat werkwoord smeken. Nou, smeken, dat voelt u wel, dat is ook intens. Je smeekt om uitkomst. Vers 3 staat dat je je klacht uitstort voor Gods aangezicht. Dus dat je het allemaal bij hem brengt. En in vers 3 ook. Ik maak voor zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend. Dus ik breng het bij hem. David in die grot. In dat donker. Brengt alles bij God. De Heere God die kent die gemeente van jongs af aan. David. Kom straks daar nog even op. Die had zijn ouders. Die had van God gehoord, hij had hem toch wel vroeg lief gekregen. En hij brengt alles bij hem. En helpt dat dan, gemeente, helpt dat dan als je het dan doet. Hè? U zegt misschien ook, ik probeer dat ook, maar is er allemaal een God die hoort? Hè? Dat is een mooi lied. Er is een God die hoort. Dus dat wordt vaak gezongen door de koren. Maar je kunt ook wel eens twijfelen, hè? Is er nou wel een God die hoort als ik in de grot zit? Of is het allemaal te vergeefs? Lijkt de hemel ook al eens gesloten. Maar hier in de spelonk is er toch een God die hoort. En die antwoordt. Hoe dan? Wel, in vers 4 zegt David. Zo hebt gij mijn pad gekend. En dat zinnetje is goud waard. U hebt mijn pad gekruist. Kunt u zeggen. Ik geef u wat voorbeelden. Die man uit Johannes 5. Die 38 jaar daar lag. Had niemand totdat. Totdat Jezus kwam. En die kruiste zijn pad. Hij moest daar precies zijn. Hè? Voor die ene man. Hij herstelt hem. En Paulus die zei dus, er is niemand die mij heeft bijgestaan. Maar ze hebben allemaal verlaten, maar zegt Paulus, de Heer heeft me bijgestaan. Dus toch was die ook weer niet alleen, gemeente. En die professor, nog een paar voorbeelden. Ik had toen ik nog studeerde, moesten we op een bezoek voor een studentenvereniging naar professor Zuidema. Ik ben nooit vergeten, ik was denk ik 18 jaar, 20, 22. En die professor vertelde uit zijn eigen leven dat hij in het Jappakamp had gezeten. En dat hij dacht, dit overleef ik niet. Maar toen kwam Psalm 142 naar hem toe. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Gemeente, hij kruist aan je pad. Nou, meneer Overduin, die heeft dat boek over hel en hemel in Dachau. Nou, die vertelt ook zulke aangrijpende dingen. Maar hij zegt, één psalm heeft me op de been gehouden. Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. En het volk Israël, gemeente dat vaak alleen staat en stond, het heeft sinds 1948 weer een eigen staat gekregen. En het heeft al heel wat oorlogen overleefd. Zo hebt gij mijn pad gekend. En gij, dat is dus die grote God. God van Israël, de Vader van de Heer Jezus. Hij wil mijn pad, gemeente. Mijn pad kruisen. Dat is wat? Dat is geweldig, gemeente. Vanmorgen ook. Want u denkt dat we daarvoor ook in de kerk zijn, hè? U die hier zit, de mensen thuis. Weet u, ik weet niet waar jij mee zit, want er zijn genoeg vragen vandaag aan de dag. Maar als hij jouw pad, nou je pad, dat is heel je leven eigenlijk, je situatie. Als hij je pad maar kent, om Christus wil. Door die ene die verlaten werd, opdat wij niet verlaten zouden zijn. Gij, mijn pad. En dat is alleen door Christus. En dan ga ik maar even door op het woordje kennen, gemeente. Kennen, dat vind ik een mooi woordje. In de Bijbel heb je dat woordje yada, hè, kennen. En kennen is dan niet alleen, ja, kijk, cognitief, met je hoofd. Maar kennen is ook met je hart bij hart, zeggen de Engelsen. Kennen is intiem. Kennen is persoonlijk. Kennen is diep. Kennen is eigenlijk door en door kennen. Kennen is liefhebben. Wat Psalm 139 zegt, gij die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Dat kennen, gemeente, Israël in Egypte, weet u wel, die zaten in de slavernij en ze werden verdrukt en ze kermden en ze riepen tot God. En er staat er, God zag de kinderen van Israël aan en hij kende hen. Hetzelfde werkwoord. Hosea, ik heb je gekend in de woestijn, in een zeer heet land. Dat is de katas kennen, gemeen, dat je gekend bent, hè. Dat is een bevindelijke uitdrukking van, dat is een gekende des Heren. Nou, dat wordt hier ook wel mee bedoeld. Dat hij je kent. Vanmorgen jou, ik, mij, door Christus, alleen door hem. Wil God ons kennen en dat betekent dat hij zich over ons ontfermt. Dat hij ons ziet, ons pad kruist en ons niet laat liggen waar we zitten. U hebt gij mijn pad gekend. Er was eens iemand die was door haar man verlaten. En als ze 's morgens de hond ging uitlaten, dan zei de Heere God als het ware tegen haar. Dan legde hij zijn hand op haar schouder en zei, samen komen we er wel door deze dag. En die andere jonge vrouw, die zou de zending ingaan. Ze werd ziek, had 2 kinderen en een man. En toen zei ze, toen ze zo ziek was, ik ga door een donkere tunnel. Maar aan het eind staat één die mij kent. En die ik ook ken. En die wacht op mij. Toen hebt gij mijn pad gekend, gemeen, dat is de tweede. Deze iemand, hè? Niemand, zei ik. En nou deze iemand, en nou het derde, wordt de cirkel nog een klein beetje ruimer. In vers 8. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, als u wel bij mij gedaan zult hebben. Dus dat is de kring van de rechtvaardigen. Dat is de kring van de vromen, dat is de kring van de gemeente, kunt u zeggen. Want dat is toch ook wel belangrijk, gemeente, dat je kunt ook niet altijd op je eentje geloven. Hè? Ik vind het ook moeilijk hoor, ook als dominee. Het fijnste is toch dat je gewoon op huisbezoek kunt gaan bij de mensen. Dat je met elkaar kunt bidden en kunt zingen en gewoon een samenkomst. Dan hou je het langer vol dan wanneer het op je eentje. Op je eentje is moeilijk. Laten we ook vooral aan elkaar denken in deze situatie. Samen gaat beter. In Ede hebben we nou gelukkig weer onze Bijbelkring. Mensen gaan een beetje op elkaar zitten. Maar dan heb je toch weer de gesprekken. En de mensen vinden het zo fijn om weer van elkaar te horen. Hoe kom jij nou door deze coronatijd? En jij? Waar haal jij nou je kracht vandaan? Elkaar versterken, gemeente. De rechtvaardigen staat hier. Wie zijn die rechtvaardigen ineens? Rechtvaardig in het Oude Testament zijn vooral de vromen. Degene die wandelen in de wegen des Heren. Dat zijn rechtvaardigen. In het Nieuwe Testament is er maar één rechtvaardige. Dan zegt Paulus in de Romeinenbrief, er is niemand rechtvaardig. Allemaal zondaren. Allemaal afgeweken. Maar Christus is de rechtvaardige die geen zonde gekend had. En die heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij rechtvaardig zouden zijn in hem. In Christus, alsof je geen zonde gedaan had. Dat is de rechtvaardige. Maar die rechtvaardigen, die zijn hier. En daarom las ik 1 Samuel 22. Want in die grot komen dus toch nog meer mensen. Er staat dat daar komen de broers van David. Zijn vader en zijn moeder komen erbij. En ieder die in moeilijkheden verkeerde, die in benauwdheid zat, kwam ook bij David schuilen. En er staat ook nog in mensen die een schuldeiser hadden. Dus mensen die hadden schuld, hè, konden ze niet afbetalen. En toen gingen die ook bij David schuilen. En ook nog mensen die verbitterd waren. Dat zijn mensen die waren vooral verbitterd over het koningschap van koning Saul. Die waren bitter geworden. Alle mensen die waren allemaal bedroefd, allemaal gedeukte mensen, laat ik maar zeggen. U zegt misschien, zijn dat nou rechtvaardigen? Nou, ze zoeken hun toevlucht bij David. En hij wordt dan hun leider, een beetje 400 mensen, een heel groepje wordt dat. En ja, ik dacht toch dat we daar wel even die rechtvaardigen in mogen zien. Mensen zullen zichzelf niet zo rechtvaardig gevoeld hebben, maar ze komen erbij. En David wordt hun leider. Nou, David zegt, gemeente, die rechtvaardigen, die zullen mij gaan omringen. Als u wel bij mij zult gedaan hebben. Samen zullen we ons dan verheugen als een kring. Calvijn zegt een ring van gelovigen zullen om me heen staan. En samen zullen we dan God prijzen. Prachtige gemeente. Want waar gaat het om? Er staat in deze psalm 142 in vers 8. Om uw naam te loven. Kijk, daar moet het altijd om gaan. Om uw naam te loven. Uw naam te prijzen voor loven. Er staat het woordje jood eigenlijk, hè? Ja, daar. Prijzen, loven, God loven, groot maken. Een jood moet eigenlijk een godlover zijn, u en ik trouwens ook. Om uw naam te loven, gemeente, en dan onderstreep ik maar weer dat woordje uw naam, hè. Want wat is zijn naam? Hoe is zijn naam? Kent u die naam? Mozes die dacht, Heere, hoe is nou je naam? Hoe is uw naam? De dacht, als ik Gods naam weet, dan sta ik sterker straks voor de farao. En dan zegt God, ik ben die, ik ben Yahweh, je kunt op mij aan. Ik ben dezelfde, ik ben de getrouw, met mij val je nooit om. Toen wist Mozes zijn naam. Om uw naam te loven, gemeente, je valt met alles om, behalve met Gods naam. Die naam die blijft staan, in die naam ben jij gedoopt. Jij die thuis zit te luisteren, jongen of meisje, ik hoop dat je nog bij de les bent. Denk nog eens bij die naam aan je doop. Hè? Ik doop jou in de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest. Als je soms niks meer hebt, dan moet je op die naam terugvallen. Die naam is het belangrijkste. Die naam is God zelf verborgen. De naam Jezus zit er natuurlijk in. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Is de enige naam, gemeente, waar je ook woont op deze grote wereld. Enige naam gegeven onder de mensen tot zaligheid. Waardoor wij moeten behouden worden. Zijn naam alleen. David heeft het verlangen om die naam te loven met al die rechtvaardigen. Om samen Gods naam te loven. Daar ruist langs de wolken, lieflijke naam. Onze gehandicapte vrienden, die zongen dat ook altijd zo graag. Want er is geen andere naam. Hoe wonderlijk mooi is uw heerlijke naam, uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Dat is het lied dat David wil zingen. Om uw naam te loven met de kring van de rechtvaardigen. En dan ben ik nog één ding vergeten. De belijdenis van David. In vers 6. In vers 6 zegt David, ik zeg, dat is een belijdenis, ik zeg, u bent mijn toevlucht, mijn deel, in het land van de levenden. Het is mooi, gemeente, als je God kunt aanspreken op wie die voor je is. Heb je geen onbekende God? Ik zeg, u bent mijn toevlucht. Dat hoort God graag van u ook, dat u dat zegt. Maar niet zomaar vanuit gaan. U moet dat ook eens zeggen. Heel persoonlijk. U bent, wie is de Heer dan voor je? Wie was die voor je? U bent, zegt David, ook al zit hij in die grot hoor. U bent mijn toevlucht. Mijn schuilplaats. En u bent mijn deel in het land der levenden. Mijn deel, deel in de Bijbel, betekent altijd erfdeel. Dat is een stukje grond, dat kreeg je dan als erfenis van je voorgeslacht. Ieder had zo zijn eigen akkertje, zijn eigen terrein. En dat was in principe onverliesbaar eigendom, van generatie op generatie. Wel nu David zegt, de Heere is mijn onverliesbaar eigendom. Dus wat als je dat mag zeggen? Hij is mijn deel. Hij is mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Daar ben je goed af, gemeente. Dat zegt David. Een persoonlijke belijdenis. Dus dat is de structuur van deze psalm. Niemand, iemand en velen rechtvaardigen. Ellende, verlossing, dankbaarheid kunt u ook zeggen. Nou, is mijn vraag, gemeente, kunt u er wat inkomen vanmorgen? Jij, thuis, ik? Hebben we hier wat aan, gemeente? Kunnen we ons hart er een beetje aan ophalen? We hebben het zo hard nodig. De Vader die mij kende. De Zoon die zichzelf ten offer gaf. En de Heilige Geest die jouw hart ervoor wil inwinnen. En dan is er uitzicht. Laat ik deze psalm maar ook in het licht van de toekomst plaatsen. De heerlijkheid die wacht. Want de grot, David is al uit die grot gekomen hoor. En David is toch koning geworden. Het heeft een tijd geduurd, ging niet vanzelf. Het was geen glijbaan. Het was best een tijd van wachten. Maar hij is wel koning geworden en Saul heeft het niet gewonnen. David wel. Hij is op de troon gekomen, van de grot naar de kroon. Dominee de Reuver zegt wel eens, van het kruis naar huis. Van de ene naar het ander. David komt op de troon, maar Christus op de troon. En daar zullen de rechtvaardigen zijn. Want er staat er zo mooi, hè? Als u wel bij mij zult gedaan hebben, als u mij zult hebben verlost en bevrijd van alle benauwdheid. Het laatste zinnetje in de herziene statenvertaling luidt want u bent goed voor mij. Dan zit je in de grot. En dan toch te zeggen, Heere, u bent goed voor mij. Zegt u dat ook? Dat is wel een genade als je dat mag zeggen. Ik denk dat dat vast zit vooral op wat vers 4 zegt. U kende mijn pad. En het laatste dus, u bent goed voor mij. Dan ben je te feliciteren. Dan kun je verder, gemeente. U, twee keer u. U kende mijn pad. En er staat in de herziende staat de vertaling op dat u nog een klein streepje zelfs. Kende u mijn pad. Het laatste zinnetje, want u bent goed voor mij. Lof zij Christus. Amen. Dat is een prachtige onderstreping van Psalm 142. Er is een God die hoort. We willen nu een van de gemeenteleden gedenken die recent is overleden. En als kan wil ik u vragen dat u gaat staan zoals het de gewoonte is. En thuis mag u ook gaan staan. Tekst boven de kaart is: en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Openbaring 21. Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die we van hem mochten ontvangen, geef wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa, Dirk van Hoorne. Geboren in Gorinchem, 30 juni 1938. En op 19 oktober ook in Gorinchem overleden, echtgenoot van Adrie Versluis. De vader van Leon, Hetty, Leo en de opa van Kelly, Daniel. En we willen een ogenblik stil zijn en hem gedenken als gemeentelid hier in Gorinchem. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gaat u zitten. We zullen gaan danken, gemeente, en er zijn ook veel gebedspunten. Een van de belangrijkste, misschien wel punten in deze tijd ook, zijn juist de gebedspunten die we ook in de zondagsbrief lezen, de weekbrief. Om daarvoor te bidden, hier samen, thuis en ook in de komende week. Het is nooit mogelijk om aan iedereen te denken. Ik stel u voor dat als we gebeden hebben, dat we ogenblik stil zijn en dat we dan samen het Onze Vader bidden. En dat kunt u ook thuis, ook van harte in de groep of alleen, dan ook meebidden. Het bekende gebed, het Onze Vader. Laten wij samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor deze Psalm 142. Danken u voor alles wat wij daar ook zelf van kunnen leren. In onze situatie. Want David is gestorven, maar uw zoon, de Heer Jezus, leeft en u leeft. En wij mogen komen in de naam van de Heer Jezus om alles aan u bekend te maken en dan wacht het op het moment dat uw heerlijk koninkrijk zal aanbreken. De strijd en de vervolgers en de aanvechting voorbij is. En als de rechtvaardigen zullen blinken als de zon in uw koninkrijk. Heere, geef ons heimwee en verlangen naar uw toekomst. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar dat we de toekomende stad mogen zoeken. Ook als kwetsbare mensen en ook zeker nu we Dirk van Hoornen hebben herdacht en ja, moet ook nog denken aan Rut Bouwman, de koster die ook pas is overleden. Onze broeder die ook in deze kerk zoveel heeft gedaan en genoten heeft van het klaarmaken van het avondmaal. En daarom bidden wij voor de familie van Hoornen en ook voor de familie Bouwman om uw genade en bijstand en voor allen die korter of langere tijd geleden een geliefde hebben verloren. Wilt u alstublieft de tranen van de ogen afwissen? En wij bidden voor allen die ziek zijn, allen die lijden, psychisch, lichamelijk, chronisch, kortere of langere tijd al. Brengen ze bij u, Heren, want wij weten dat we alleen bij u in de beste handen zijn. En geef onze mensen ook alstublieft dat ze dat laatste zinnetje van die Psalm 142 kunnen nazeggen. Ook al zit je in de grot. Heere, u bent goed voor mij. Geef dat door uw grote genade. En we bidden dat voor de hele gemeente. Er speelt zoveel in deze tijd. En we kunnen elkaar wat uit het oog verliezen. Maar wilt u alstublieft ons niet uit het oog verliezen. De kerkenraad en catechese-team, koster, organisten zijn... Ja, zoveel taken en we kunnen ze allemaal maar ten dele uitvoeren. We zouden het misschien heel veel meer willen doen. Anders, maar het kan niet op dit moment. Maar geef ons alstublieft creativiteit en bewogenheid met elkaar. En ook met Harm van Delen die zijn ambt moest neerleggen. Dominee IJzinga die wat rust moet houden. Heren, u kent ons. We zijn maar kort kwetsbare mensen. We hebben heel veel plannen en voornemens, maar op het een op ander moment kan het soms stilstaan. We bidden om uw ontferming en bijstand dat we leren op u te hopen. Wees u met de scholen als de herfstvakantie voorbij is. Geef op de scholen ook al wat mogelijk is om toch wat op de gewone manier onderwijs te ontvangen. Bidden we onze regering... Speelt zoveel en er zijn zoveel taken en verantwoordelijkheid. We bidden vooral in de zorg werken, ook hier in het ziekenhuis, in Gorinchem en elders. De gezondheidszorg. Nu er zoveel spanningen zijn, wilt u alstublieft de rust geven, ook in u. We bidden voor de zendelingen, zijn die uitgegaan zijn, naar Myanmar, Nigeria zijn. Is de situatie heel erg moeilijk. Voor Kees en Rahel en Harm en Maria en de anderen... Heere, wilt u ze gedenken. En we bidden altijd om de komst van uw koninkrijk. Want dan zal het zo anders zijn. Dan zal de vrede zijn en gerechtigheid. Op deze geschonden en door de zonde zo verdorven wereld. Laat uw koninkrijk alstublieft komen. Wees met de wereld, de vluchtelingen, bootvluchtelingen en anderen die honger lijden op deze grote wereld. In deze tijd als het kouder wordt, als de winter aanbreekt. Geef ons bewogenheid dat we doen kunnen, doen mogen wat we kunnen doen om anderen te kunnen helpen. En zo leggen we alles voor u neer, trouwe God van Israël. Vader van de Heer Jezus, we bidden stil voor u, voor deze, voor hem of haar die ons op het hart ligt. En die we ook heel intens bij u mogen brengen. Mogen we u danken met het gebed dat u ons leerde, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Want dan is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. U kunt uw gave op de andere wijze geven zoals u weet. Niet op de gewone collecte wordt dus niet gehouden. En onze slotzang is dan Psalm 138, het vierde vers als ik... Omring door tegenspoed. Bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4. Ik mag u hier en degene die met ons verbonden zijn ook thuis de zegen van God meegeven voor deze zondag en ook voor de komende week. Ontvangt u de zegen van de drie-enige God, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.